Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Daar zijn we dan.
Ja, in Delft, het wonderschone Delft.
Ja.
Nou ja, dit is natuurlijk het universiteitsterrein waar van alles gebeurt. We zien wat experimentele huizen. Nou, daar gaan we het niet over hebben, maar hier, Nout, een grote buis met de Europese vlag erop en hard met DT, de Hyperloop.
Ja, 30 meter lang deze buis. Ja, het is een buis eigenlijk, hè?
Het zou net zo goed een riolering kunnen zijn, heel, heel groot. Ja. Alleen hier gaat het wat sneller doorheen dan bij de riolering.
Wat vind jij nou van de Hyperloop? Gewoon even zeggen wat er nu in je opkomt.
Nou, ik ben wel van de innovatie. Ik vind het zo gaaf. Ik moet echt heel erg denken aan de industriële revolutie. Dat er heel veel treinrails werd aangelegd. En dat was ook een heel groot karwei. En dit is hopelijk de toekomst, of in ieder geval een deel van de toekomst. En ik zou het wel heel gaaf vinden als je dus bijvoorbeeld van Amsterdam naar Parijs kunt gaan met 1000 km/u door zo'n buis.
Ja.
Hoe fantastisch is dat?
Maar het is ook bijna niet te geloven dat het zou kunnen.
Je ziet het hier gewoon gebeuren. Ze hebben het bewezen in een testopstelling.
Propulsion successful. So we're now comfortably accelerating to the speed at which we will take the switch. And this switch, we have the opportunity to either go to the left side, as I've shown before, or to the right side. We're now approaching the switch slowly. And in the top left, you can see the track getting wider. And the switch is approaching now, and switch has been taken successfully.
Yes!
So that's good news.
And now
all the black brothers have come to a standstill. And the test has been successful.
Alleen de vraag is nu, kunnen ze het naar de realiteit brengen? En ja. Dat is de grote uitdaging natuurlijk.
Ja, de grootste uitdaging is natuurlijk uiteindelijk, kijk, dat ze het kunnen, dat hebben ze laten zien. Maar de grootste uitdaging wordt de infrastructuur. Kun je
dat, is punt,
dat aanleggen?
Ja, want je wil niet zo'n buis in je achtertuin hebben liggen.
Het is hier wel gebeurd trouwens.
Ja, het is, ja, staan hier
staan gewoon huizen. Ja. Met die buis in de heren. Ja, daar wonen mensen.
Dat wil je niet. Het is natuurlijk geen gezicht. Dus het liefst wil je hem onder de grond. Ik kan me voorstellen dat het dan alleen nog maar duurder wordt. Ja. Sommige delen langs een snelweg kun je misschien wel zo'n buis hebben. Maar als je bij een stad komt, moet die toch, denk ik, onder de grond.
Ja, ik zie zo'n buis inderdaad niet door Hartje Amsterdam heen lopen.
Nee, er wordt geen vrij gezicht.
Er wordt absoluut geen vrij gezicht.
Ja. Zullen we gaan vragen hoe ze dat gaan doen allemaal?
Er zijn echt genoeg vragen om te stellen. Überhaupt, wanneer denken ze ooit dit klaar te hebben? Wanneer gaan ze testen? Echt op grote schaal?
Wat denk jij? Wanneer zou dit klaar zijn?
Ja, ik zie dit niet voor 2035, 2040 gebeuren, hoor.
Ja, 2050, denk ik. De eerste mens door de Hyperloop van A naar B, daadwerkelijk.
Ja, en dan niet een lullig afstandje, hè? Niet van Amsterdam naar Apkoude, bij wijze van spreken.
Apkoude ook.
Ja, nee, dan wil je ook gelijk naar Madrid of zo, of naar Rome.
Of Parijs.
Dat is wel gezellig. Op naar de stad van de liefde. Kom, we gaan.
Nout,
ja.
We zijn weer op pad en als je het goed hoort, dan galmt het hier
het
een beetje.
Het galmt heerlijk. Mensen denken dat we in de kerk zijn of zo, denk ik.
Of in een kluis.
Ja, dat zou ook
zo
kunnen,
ziet het er ook wel een beetje uit. Misschien is het ook wel een soort kluis, want er staat hele dure apparatuur, denk ik, in de Hyperloop.
Hyperloop van Hart met DT.
Ja, hard gaan.
Hard gaan.
Denk ik.
Heel hard gaan. 1000 km/u las ik.
Ik was vanmorgen op de fiets naar het werk.
Ja.
Dat is denk ik een fractie van de snelheid van de Hyperloop.
Dat denk ik
ook.
Laat het gewoon vragen aan de CEO van Hart.
Laten we dat doen, inderdaad. Tim Houter, CEO, Hart Hyperloop. Wij zijn bij jou te gast in je grote droom, denk ik.
Yes, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Jullie staan nu in Europa's eerste full-scale Hyperloop testfaciliteit. In die kunnen we dus alle volledige schaal Hyperloop technologieën al volledig testen. Dus denk aan het magnetisch zweven, stabiliseren, aandrijven. Zelfs het nemen van een baanwissel. Daarmee zijn we ook de eerste ter wereld.
Okay.
Kunnen we allemaal testen in die lage luchtdrukomgeving van een Hyperloop.
Ja, en Nout had het net over 1000 kilometer per uur.
1000 km per uur is inderdaad de topsnelheid die mogelijk is met Hyperloop.
Okay. En zo'n wissel die gaat dan ook met die snelheid?
Dat is precies hoe wij dat ook voor ons zien. En dat is ook waar wij de cruciale technologie hebben ontwikkeld die dat mogelijk maakt. Zonder enig bewegend onderdeel. Waar het dus heel makkelijk door is, door heel gemakkelijk van baan te wisselen.
Ja, ik sprak jou een paar jaar geleden, denk ik inmiddels alweer, bij Eyeopeners, bij BNR. Toen hadden jullie net die competitie gewonnen van Elon Musk. Inmiddels staat er dus gewoon iets waanzinnigs hier in Delft. Kun je een beetje uitleggen wat is? Want ik zie een stellage op wieltjes. Maar ik zie ook allerlei apparatuur eromheen. Wat is het allemaal? Want ik zie ook wel stickers. Ik zie een sticker Strong Magnetic Field. Ik hoop dat die niet aanstaat.
Hij staat niet aan, maar zelfs als zou die aanstaan, zou het geen enkel probleem zijn.
Okay. Oh,
gelukkig.
Maar wat we hier zien is dus ons testvoertuig.
Ja.
Waarbij je dus ook de magneten ziet waarmee we hem kunnen laten zweven. De stabilisatiemagneten waarmee we hem volledig stabiel kunnen houden. En wat heel leuk is, als je een beetje meer deze kant op komt, dan kan je daar dus de baanwissel ook zien.
Oh, ja.
Dan zie je dat de baan van één baan in tweeën opsplitst.
Waanzinnig.
En dat is dus hoe we die baanwissel kunnen nemen.
Maar heb je daar niet heel veel ruimte voor nodig om te wisselen als je op zo'n snelheid gaat?
Je hebt langere wissels nodig dan met een trein inderdaad.
Ja, en hoe lang is zo'n wissel?
Denk aan een paar kilometer.
Jeetje. Ja. Ja, je gaat natuurlijk heel erg hard. Dus op een gegeven moment denk je, dan moet ergens gewisseld worden. Maar als iemand van de andere kant komt, dan heb je ook een wissel nodig die genoeg ruimte biedt natuurlijk.
Precies, het voordeel van die wissels is dat je dus op hoge snelheid eigenlijk langs elke stad kan. En wil je dus een bepaalde stad in, dan neem je gewoon de afslag net als bij een snelweg bijvoorbeeld. Okay. En ga je dus gewoon de stad in, je remt af. En daardoor kan je dus ook op een stuk lagere snelheid die infrastructuur veel gemakkelijker implementeren. Om zodoende ook gemakkelijker bij het station te kunnen komen.
Okay, dus de Hyperloop remt dan af als die de stad in gaat rijden om het allemaal wat makkelijker te maken.
Ja. Inderdaad.
Ja, okay. Je wijst even dat ik vooral moet oppassen dat ik niet nog een stapje naar achter moet doen. Dan lig ik op de grond. We staan hier ongeveer, 1,5 meter boven de grond, gok ik zo'n beetje.
Ja, zoiets.
Is dat ook een beetje de constructie die we in de toekomst zullen gaan zien als de Hyperloop daadwerkelijk gaat rijden?
Het mooie is dat de Hyperloop zowel bovengronds geïmplementeerd kan worden als ondergronds.
Okay.
Bovengronds zien we het vooral voor ons dat die naast bestaande infrastructuur wordt geïmplementeerd. Dus denk naast wegen of naast treinsporen. En dan heel gemakkelijk gewoon op palen die je ernaast zet en dan leg je die pijp erop. En dan heb je in principe al je Hyperloop geïmplementeerd. Dus het is ook een stuk gemakkelijker te implementeren dan bijvoorbeeld High Speed Rail. En daardoor is het ook goedkoper te implementeren. Okay. En als je het ondergronds wil implementeren, dan heb je gewoon een veel kleinere tunnel nodig dan dat je nu bijvoorbeeld nodig hebt met een autoweg of ook een trein. Waardoor ook weer de tunnelkosten een stuk goedkoper zijn.
En ik neem aan dat je ook iets minder stations bouwt voor een Hyperloop. Omdat je gewoon langere afstanden pakt.
Ja, precies. Dus denk aan afstanden van Amsterdam naar Berlijn. Maar ook als je naar Nederland kijkt, bijvoorbeeld Amsterdam-Eindhoven. Dat zou wel een mooie afstand kunnen zijn. Dat is nu ongeveer 1 uur en 20 minuten met de trein. Okay. Met de Hyperloop zou het minder dan een kwartiertje zijn. Dus dan verbind je eigenlijk die twee steden als één grote superstad met elkaar.
Ja. Nog even over de werking van de Hyperloop. Hè? Want hier staat de wagen. Nou, in de toekomst gaat dat er iets anders uitzien. Iets comfortabeler, denk ik.
Dit is vooral een testvoertuig.
Ja, precies. Ja. Ik zie allemaal gewichten erin. Dat moet eigenlijk misschien wel de passagiers voorstellen, bijvoorbeeld. Denk ik dan even.
Nou, het mooie is dat dat wat we hier kunnen testen is al representatief voor het uiteindelijke gewicht van de Hyperloop.
Oké. Okay.
Dus zodoende hoe het systeem hier is, zou je dus ook in de passagiers Hyperloop al kunnen toepassen.
Maar dit wagentje gaat dus straks, als je dit test, gaat het gewoon letterlijk omhoog. Dit gaat zweven.
Ja, precies. Dan zweeft hij. En dan zweeft hij volledig vrij van alles. Dus de wielen
dus
zijn
nul wrijving.
Daarom, dan kan je hem basically gewoon met
een
duwtje geven en dan gaat hij.
Wauw. Doet het ook? Werkt het?
Zeker.
Ja?
Absoluut. Dat hebben we dan vorig jaar geopend in zijn totale werking. We hadden weer een groot event georganiseerd waar bijvoorbeeld ook de Nederlandse minister van Transport, die was erbij. Of de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cor van Nieuwenhuizen, de eurocommissaris van Transport, Violeta Bulc. Dus dat was een heel mooi event.
Het klinkt natuurlijk allemaal heel veelbelovend, hè? Maar hier staat, hoeveel meter is dit?
Dit is nu nog 30 meter.
30 meter.
Maar je kan je bedenken dat hoe een hogere snelheid je wilt testen, hoe meer infrastructuur je nodig hebt, dus hoe hoger de kosten worden.
Ja.
En ons doel hier was niet om de snelheid te testen, maar juist om elk ander systeem in zijn totaliteit dus al te kunnen testen en te kunnen bewijzen.
Ja.
Nee, dat is nu gelukt. En de volgende stap wordt om dat nu ook op hoge snelheid te doen.
Okay.
En daarvoor zijn we nu in de volle voorbereiding om dat ook plaats te laten vinden.
En hoe lang duurt het testen nog? Wanneer kunnen Nout en ik gewoon in de Hyperloop stappen?
Ja, een hele goede vraag. Want in principe qua techniekontwikkeling kan het ontzettend snel gaan.
Okay.
Zoals deze faciliteit, die is in iets van 1,5 jaar is die gerealiseerd.
Ja.
De volgende faciliteit waarmee we dus op hoge snelheid alles gaan testen. Die is dat nu gepland om tegen het einde van 2022 om dan klaar te zijn. En dan heb je in principe al direct een systeem wat toepasbaar is voor het transporteren van goederen.
Ja.
En dan zien we nog voor ons dat er een soort van passagierstestfaciliteit echt nodig is om ook alle passagierssystemen op hoge snelheid te kunnen testen. En dat kan je dan alweer uitrollen naar een uiteindelijk passagierstraject wat gewoon commercieel operationeel is. En we zien voor ons dat die passagierstestfaciliteit zo rond 2026, 2027 af is. En dan kan je al beginnen met de commerciële uitrol.
Zo. Dus 2030?
Een beetje rond die tijd.
Dan stappen Nout en ik gewoon in de Hyperloop naar Parijs.
Bijvoorbeeld of naar Berlijn.
Of naar Berlijn.
Ja, of naar Eindhoven. Ja. Of als je in Amsterdam ziet stappen.
Maar er wordt natuurlijk ook wel heel sceptisch naar gekeken door heel veel mensen. Die zeggen, ja, dat kan toch allemaal niet, weet je, onder de grond en boven de grond. Ja, het kost veel te veel geld en we hebben toch al een infrastructuur. En vliegen is veel goedkoper en heb je helemaal geen infrastructuur voor nodig. Alleen maar een luchthaven. Dus waarom denken jullie dat dit wel de oplossing is voor de mobiliteitsproblemen die wij hebben?
Als je kijkt nu naar de problemen die we zien in de wereld, is één dat gewoon eigenlijk alle transportsystemen, die beginnen behoorlijk vol te lopen. En er komen, sinds dat de mensheid bestaat, zijn we altijd meer en verder gaan reizen. Nou, er komen nu steeds meer mensen op de wereld. Iedereen wil reizen en het liefst verder en langer. En we zien gewoon dat alles vol loopt. Op de weg met files, op de treinen, dat je bijna niet in en uit kan stappen omdat er zoveel mensen zijn. En op de luchtvaart zien we gewoon dat die industrie elke 15 jaar aan het verdubbelen is. Dat is een van de snelst groeiende mobiliteitsindustrieën. En alleen deze industrie is ook al voorspeld om meer CO2 uit te stoten. Mm-hmm. Dan het is toegestaan voor de hele wereld. Ja. Wat we met elkaar hebben afgesproken in het Parijs Klimaatakkoord. Dus dat zijn gewoon ontwikkelingen die we niet kunnen laten gebeuren. En moeten we op zoek naar een transportsysteem wat sneller is, goedkoop te implementeren, energie-efficiënt is, geen uitstoot heeft en ook nog eens competitief is in prijzen en in snelheid. Nee, dat is precies waar de Hyperloop is. Want die is aan de ene kant sneller dan vliegtuigen. Hij is efficiënter dan treinen. En de infrastructuur is goedkoper te implementeren dan bijvoorbeeld high-speed rail.
Ja, wat kost dat? Wat kost een kilometer Hyperloop?
Hangt heel erg af van naar welk traject je kijkt.
Ja.
En net zoals met high-speed rail op sommige plekken is dat 10 miljoen per kilometer. Op andere plekken, bijvoorbeeld nu in Engeland, wordt het geschat op meer dan 100 miljoen per kilometer. En wij hebben dan een specifieke studie gedaan van de Hyperloop-route van Amsterdam naar Keulen.
Ja.
En daar kwam toen uit dat voor high-speed rail zou het 29 miljoen per kilometer zijn. En voor Hyperloop 23,5. Dus in die zin ben je 80% goedkoper dan high-speed rail. Maar net wat ik zeg, het is heel erg specifiek afhankelijk van waar je het precies implementeert.
Het klinkt natuurlijk nog steeds als heel veel geld.
Ja,
maar nou is er wel een heel plan. We hebben zelfs een eurocommissaris Timmermans die zich bezighoudt met de Green Deal van Europa. Is hij al langs geweest?
Hij is nog niet langs geweest, maar die kan zeker
wel een uitnodiging gehad al.
Zijn we wel mee bezig.
Maar hij heeft een zak geld, hè? Ik bedoel,
en ook als je kijkt naar de ambitie van Europa om in 2050 volledig emissievrij te zijn.
Ja.
Maar we hebben daar gewoon nog maar 30 jaar voor.
Ja.
En het is natuurlijk niet niks om infrastructuur te implementeren.
Precies,
dus daar moeten we zo
niks,
snel
hè,
mogelijk
natuurlijk.
mee beginnen. En daar kan ook Frans Timmermans natuurlijk een ontzettende grote rol in spelen.
Ja, wat is er allemaal nodig voor die infrastructuur? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, Nout.
Ja, ik ook. Ik had nog één vraag. Wil je dan vooral concurreren met het vliegtuig uiteindelijk? Want wij zijn van spitsbrekers, dus het gaat vooral om mensen ook uit de auto te halen. Denk je ook dat mensen uit de auto stappen om bijvoorbeeld de Hyperloop te pakken uiteindelijk?
Uiteindelijk wel. En dat hangt gewoon af van de route die je neemt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam-Eindhoven, als je daar met de auto naartoe wil of je kan kiezen met de Hyperloop, is het relatief gemakkelijk om daar een Hyperloop voor te kiezen, omdat je zoveel sneller bent.
Hoe snel ben je vanuit Eindhoven naar Amsterdam of andersom?
Dat zou dan minder dan een kwartiertje zijn.
Wel lekker.
Terwijl er nu, nu bijna niet meer treinen op die route kwijt. A2 staat altijd vol met file. Ja. Maar, dus je biedt ook gelijk een transportoplossing op. Maar wat denk ik goed is, is dat we niet echt een competitief systeem willen bieden, maar meer een additioneel systeem aan de bestaande transportmodaliteit. Op sommige plekken zal je nog steeds wel misschien met het vliegtuig net wat gemakkelijker uitkomen. Ja. Op andere plekken is het weer net wat met de auto. Dus zodoende is een specifieke niche waar Hyperloop dan goed aansluit.
Maar ben je dan niet bang dat de Hyperloop ten onder zal gaan als een eigen succes? Als het zo snel kan van A naar B, dat mensen zeggen, ik ga de auto helemaal niet oppakken, ik wil de Hyperloop. En dat daar dan juist te veel vraag ontstaat.
Ja, dat is alleen maar goed.
Dat is voor jullie goed, maar dan verleg je het probleem natuurlijk.
Nee, straks opeens 10.000 naar Amsterdam vanuit Eindhoven.
Qua capaciteit kan hij dus ook meer mensen vervoeren dan nu bijvoorbeeld High Speed Rail.
Ja, hoeveel mensen kunnen mee?
Nou, dat hangt uiteindelijk weer af van de snelheid. Ja. Maar je moet denken aan dubbele capaciteit van High Speed Rail.
Okay, cool. Jullie zijn trouwens niet de enige in de wereld die hiermee bezig zijn.
Precies, er zijn meerdere Hyperloop.
Zijn jullie wel het verst met de ontwikkeling?
Als je kijkt naar alle ontwikkelingen die gaande zijn, zijn we nu de enige partij ter wereld die dus die baanwisseltechnologie volledig heeft laten zien en bewezen. Dus op een technologisch gebied biedt ons dat gewoon een hele sterke positie. En verder onze aanpak dat we eerst echt specifiek focussen op een goederen transportsysteem. In een wat kleinere buis die dus goedkoper, sneller en gemakkelijker te implementeren is. Om zodoende eerder commercieel succes te behalen. Maar ook de adoptie van Hyperloop te versnellen. Zodat mensen zien dat het in een operationele omgeving al allemaal werkt. Dat is iets wat ons behoorlijk uniek maakt. En ten derde ontwikkelen we de Hyperloop heel erg in een open ecosysteem. Dus dat betekent dat we met heel veel partners, zowel op publiek niveau als privaat niveau, samenwerken. Om zowel de technologie te ontwikkelen als de Hyperloop uiteindelijk te implementeren. En daardoor kunnen we dus heel veel extra werk eigenlijk leveragen.
Ja.
Waardoor we met een relatief klein team en weinig geld toch heel veel kunnen bereiken.
Ja.
En dat maakt ons een behoorlijke soort van lean en mean starter.
Ja, lean en mean starter, maar wel met hele gave, indrukwekkende technologie. Volgens mij gaat het daar in ieder geval goed mee komen. Die andere uitdaging is inderdaad die infrastructuur. En
moet
daar
moeten
we het ook echt even over gaan hebben. Tim Houter, CEO van Hard Hyperloop, dankjewel voor nu. We gaan even naar je collega Luc de Goeie.
Jullie ook bedankt.
Hij is de engineer van Hard Hyperloop en verantwoordelijk voor de infrastructuur. Luc.
Ja, dat klopt.
Fijn dat je ook meedoet aan.
Niet te benijden, zullen we maar zeggen, want die moet nog wel gaan aanleggen.
Het is wel een uitdaging die jij op je hals hebt gehaald, zeg.
Ja, dat klopt. Het is best wel wat kilometers die uiteindelijk aangelegd moet gaan worden.
Ik kan me voorstellen dat het... Waar vergelijk je het mee? Ooit zijn er heel veel treinrails is er aangelegd. Daar is ook heel veel voor nodig natuurlijk.
Klopt.
Ik kan me voorstellen dat het daarmee vergelijkbaar is.
Het is een beetje vergelijkbaar met een treinrails. Het grote voordeel dat wij hebben is dat wij... het belangrijkste verandering als je kijkt naar deze infrastructuur... is dat wij aan de bovenkant een treinrails hebben in plaats van aan de onderkant.
Mm-hmm. En dat maakt het makkelijker?
Dat maakt het een klein beetje moeilijker.
Okay.
Maar dat heeft ook een heel groot voordeel. Dat is namelijk dat we een heel stuk energie-efficiënter zijn.
Ja.
Ja.
Een trein heeft namelijk last van rolweerstand en luchtweerstand.
Ja.
En dat zijn precies de twee dingen die wij weghalen. Wij hebben geen luchtweerstand, omdat wij in een vacuüm of een lage druk omgeving zitten.
Ja. Ja.
En we hebben geen rolweerstand, omdat we zweven. We rollen nergens tegenaan. En wat je hier bijvoorbeeld ziet aan de tracks aan de bovenkant, mm-hmm. is dat het gemaakt is uit allemaal kleine laagjes. Als je heel goed kijkt, zie je dat het allemaal kleine stukjes zijn.
Ja. Yes.
En er zijn de eddy currents, dat zijn stroompjes die opgewekt worden door bewegende magnetische velden, die zijn heel erg klein. En dat zijn eigenlijk je verliezen.
Oké.
Het is een beetje een technisch verhaal.
Ja. Maar het is wel begrijpelijk.
Ja.
En dat werkt dus met die magneten. Maar ja, uiteindelijk... Dat is voor een groot deel de techniek... en die jullie zelf in de hand hebben ook. Maar het gaat ook om de aanleg van... Ja, de buizen gewoon,
klopt.
Heel simpel. En daar heb je veel meer partijen voor nodig natuurlijk.
Dat klopt. Voor dit soort ontwikkelingen heb je sowieso een buizen nodig. Je hebt personen nodig die tracks maken. Dingen moeten in elkaar vastgelast
vergunningen.
Worden. Vergunningen. Vergunningen on-site. Er moet land gekocht worden.
Ja.
Er zijn een hele stuk aantal dingen die nog geregeld moeten worden.
Maar ben je daar al mee bezig? Is dat al in gang gezet of is dat allemaal nog ver weg?
We zijn in dit moment in Groningen. Zijn we een testfaciliteit aan het bouwen. Of een plan om te bouwen.
Ja.
En daar zijn we ons eerste smaakje van de verschillende dingen... die allemaal toch moeten gebeuren als je wel opschaalt. Daar zijn we wel mee te maken. Dus
Maar uiteindelijk, hè, want we hebben het over routes Amsterdam, Berlijn, Amsterdam, Eindhoven, Amsterdam, Parijs. Ja, ik zeg steeds maar Amsterdam, maar het kan natuurlijk ook elke andere prachtige wereldstad zijn.
Nou, ik ben wel benieuwd hoe groot dat netwerk zou moeten worden. Hoeveel kilometer kan zo'n netwerk zijn?
Ja, ik denk dat je het zo gek kan maken als je maar wil. Als jij een netwerk wil maken van Amsterdam naar Tokio, dan moet je dat doen. Alleen ik denk persoonlijk dat je een bepaalde operational range hebt, waarop luchtvaart toch de bovenhand heeft, net zoals Tim net zei. Ja. En op bijvoorbeeld lage afstanden, dat ook de auto zijn voordeel heeft. Dus hoeveel kilometer je uiteindelijk gaat neerleggen is een beetje moeilijk te zeggen. Hoeveel kilometer weg hebben
we? Hoe snel zou je vanuit Amsterdam naar Tokio zijn als je met een Hyperloop gaat?
Oh. Ja.
Gemene vraag.
Maar ik
nou, dan moeten we eerst de afstand hebben. Ik denk dat je daar... dat zal toch wel 10 uur duren, denk ik, ongeveer. Ja, met een topsnelheid van 1000 kilometer per uur. Als je denkt,
Maar dan ben je dus wel sneller dan met het vliegtuig uiteindelijk. Want dan ben je met de incheck en al die problemen, luchtvaart.
Ja, we hebben een iets hogere topsnelheid. Ja. Maar het nadeel dat je dan kilometers aan infrastructuur moet neerleggen.
Ja.
Dus, dat... Goed punt. Ja. Ja,
maar goed, met die wissels kun je wel steeds afslagen maken. Dus je kunt een grote hoofdader maken. Is dat ook een beetje het idee wat jullie hebben?
Ja, dat klopt. Je hebt eigenlijk we dachten aan een soort hoge snelheids hoofdader. Mm-hmm. Waarbij je dan versnelt vanaf de stad zelf naar de snelweg. Net zoals je bij de snelweg op een on-ramp steeds harder moet gaan rijden om dan in te voegen. Dat is eigenlijk precies wat we dan willen gaan doen. Alleen dan bij ons zijn alle voertuigen centraal bestuurd. En kunnen dus veel dichter achter elkaar rijden dan bij een auto. Daardoor is onze capaciteit ook een stuk groter.
Ben jij dan ook al aan het schetsen? Kijken van hoe gaan we dat ding neerleggen naar Parijs bijvoorbeeld? Zit je al een beetje te kleuren, te tekenen?
Ik ben zelf niet bezig met de route. Nee. Maar ik ben wel aan het kijken van wat komen we nou tegen onderweg? Bijvoorbeeld een water of een berg. Dan ga je daar doorheen of ga je er omheen?
Ja.
Hoe kunnen we ondergrond gaan? Als je een buis pakt die bijvoorbeeld flenzen heeft, zoals deze heeft. En die probeer je onder de grond te duwen.
Ja.
Ja, dan zit die flens in de weg. Dus dan moet je een andere oplossing gaan denken. Dat soort problemen lopen we eigenlijk op te lossen.
En liever boven de grond of onder de grond? Wat is jouw voorkeur?
Nou, als ik in hartje Amsterdam zou gaan maken, dan zou ik het liefst onder de grond doen. Dan moet ik allemaal mensen in huis uitzetten.
Ja, ja. Je weet wat voor problemen dat opgeleverd heeft. Hè, met een bepaalde ondergrondse mobiliteitsoplossing. Ja.
Daar kunnen we alleen maar van leren.
Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja.
Dus dat is wel interessant, hè, van die de Boring Company van Elon Musk.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een ideale combinatie.
Ja, het zou mooi zijn. Ik denk als je op een station deze twee oplossingen kan integreren.
Gewoon steeds die buizen erachteraan duwen.
Ja, dat zou fijn zijn.
Maar is dat belangrijk? Hè? Want het is zo'n groot project. Ik had het eerder over de aanleg van de spoorlijnen in heel Europa en later ook in Amerika. Enorme projecten zijn dat geweest. Dit is natuurlijk ook een enorm project als je echt een grootschalig netwerk wil neerleggen. Daar zullen meerdere partijen bij betrokken moeten zijn, toch?
Ja, dat is zeker waar. We hebben ook partners die bijvoorbeeld gedeelte van de elektronica op zich nemen. We hebben partners die kijken naar het staal, die de kabels leveren, die hier bijvoorbeeld in zitten. Ja, zeker. Er moeten allemaal partners bij elkaar zijn.
Ja. Ja.
Anders krijg je geen ecosysteem. Nee. En ik denk niet dat wij als één bedrijf kilometers aan infrastructuur kunnen gaan neerleggen. Zeker niet in Europa. Misschien in Amerika als je daar als één bedrijf alles overneemt. Ja. Maar ja, ik zie het hier niet op die manier gebeuren.
Ja. Welke routes zijn het meest aansprekend, denk je, voor mensen om...
dat is moeilijk. Het meest aansprekend. Ik zou een route zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Eindhoven in 15 minuten, dat lijkt mij fantastisch.
Ja.
Op dit moment ben je gewoon een stuk langer bezig onderweg.
Ja. Ja.
En dat is ook iets dat mensen zich kunnen voorstellen. Als je dan misschien verder kijkt naar Amsterdam, Keulen en je maakt dat bereikbaar, dan kan je gewoon werken in de ene stad en wonen in de andere.
En goederenvervoer is natuurlijk waanzinnig interessant. Ik denk dat ze bij de haven van Rotterdam hier ook erg naar kijken. Om misschien de IJzeren Rijn hebben we nu.
Ja.
Dat is gewoon rails naar Duitsland vanuit Rotterdam. Maar dat zou in de toekomst natuurlijk een hyperloop kunnen zijn.
Ja, dat zou zeker ook kunnen. Cargo-oplossingen zijn denk ik een belangrijke stap in de ontwikkeling van Hyperloop. Waarbij je bijvoorbeeld veilig kan testen om het systeem, ja, de puntjes op de i te zetten en alle foutjes eruit te halen.
Ja.
Om zeker daarna naar een mensentransportsysteem te gaan. Want mensen zijn natuurlijk bereid om meer te betalen per kilogram en om sneller te zijn.
Ja. Ja, maar ik denk dat daar, Nout, ook rondom deze podcast, hè, en rondom het project Spitsbrekers, dat goederenvervoer is denk ik heel erg interessant.
Ja, als je dat weghaalt van de weg.
Als je heel veel vrachtwagens van de weg kunt halen, dat zijn toch, vrachtwagens met lekke banden zijn vaak veroorzakers van files.
Absoluut, absoluut. We moeten wel nog 30 jaar wachten waarschijnlijk dan voordat dat gaat gebeuren.
Ja, dat is een beetje de toekomst kijken.
Nee, ja, ik vind dit wel een oplossing. Ik ben wel benieuwd of het echt mensen uit de file gaat. Ja, bijvoorbeeld wel, als je die infrastructuur tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Eindhoven. Dat vind ik echt wel een hele interessante. Ja. Dat is wel een traject waar heel vaak file staat op de A2. Zeker rond Den Bosch. Ook richting Eindhoven. De ring Eindhoven is ook verschrikkelijk om daar in de middag en in de ochtend spits te rijden. Dus daar is het wel echt een oplossing voor, denk ik.
We hebben beloofd met deze podcast dat we zelf dingen gaan ervaren. We staan nu in die Hyperloop, maar als de podcast dan tegen die tijd nog bestaat, mogen we dan een ritje mee als we als persoon mee kunnen?
Ik weet zeker dat we iets kunnen gaan regelen.
Ja, heel mooi. En wat kost dat dan, een ritje in de Hyperloop? Bijvoorbeeld Amsterdam-Eindhoven. Wat gaat dat mij kosten?
Ik heb daadwerkelijk geen flauw idee.
1000 euro.
Per kilometer per uur.
Het zal vast een competitive price zijn op dat moment.
Ja, dat hoop ik ook.
Hoeveel de inflatie ook is.
Ja. Dankjewel, Luc de Gooi, engineer van Hart Hyperloop.
Ja, en heel veel succes. We moeten heel veel succes wensen.
Er is veel
succes
werk aan de winkel, maar wel gaaf wat ze doen.
Ja,
toch?
Ja, heel gaaf. Super. Absoluut, absoluut.
Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door Gazelle e-bikes, ALD Automotive en ANWB Zakelijk. ANWB. Ook voor Zakelijk Nederland staan we klaar.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.